Het is de tijd van het jaar om elkaar geluk te wensen. En om goede voornemens te maken. En misschien ook wel om terug te kijken en om vooruit te kijken, om plannen te maken. Wat wil je nou werkelijk leven in het nieuwe jaar? En hoe kan je het verschil maken? Want ervaring is ook dat je wel plannen kunt maken of intenties kunt hebben of goede voornemens kunt hebben. Maar hoe worden ze realiteit? Hoe kun je dat ook werkelijk leven? En mediteren is daarbij iets wat van grote waarde kan zijn, waar je veel aan kan hebben. Toen ik zelf begon met mediteren, toen was het eerste wat me daarin opviel dat ik mezelf zo tegenkwam. Dat ik mezelf beter leerde kennen. Ook als een soort psychologisch proces. Dat ik allerlei aspecten van mijn eigen geest meer leerde kennen. Alsof mediteren iets is waarbij je je ogen dicht doet en je terugtrekt uit de wereld. Als een vorm van naar binnen kijken, introspectie. En dat is wel hoe de vorm begint. Dat is wel hoe de vorm eruit ziet. Dat is wel wat we hier zo 's avonds dan op zo'n avond doen. Maar het is een misvatting om te denken dat het daarbij blijft. Dat mediteren iets is wat je alleen maar op een kussen doet. De allereerste preek die de Boeddha, de historische Boeddha, hield, ging het over het inzicht wat hij had gekregen. En automatisch ook de vertaling daarvan naar gewone leven. Naar hoe je dat doet, hoe je dat leeft. Die eerste preek, dat gaat over de vier edele waarheden. Misschien bekend, misschien niet bekend. Waarin de Boeddha vertelde wat hij had ontdekt in zijn meditatieproces. En de eerste edele waarheid gaat over dukkha, onbevredigendheid. En dat gaat over als je gewaar bent van al die verschillende ervaringen die er op kunnen komen, dan kun je ervaren dat er veranderlijkheid is. Dan is dit op de voorgrond, dan is dat op de voorgrond, dan is er dit, dan is er dat. En de natuur van de geest is dat je houvast zoekt. Dat je iets wil grijpen, begrijpen op zijn minst. En de realiteit is dat het verandert. Dus dat botst. Iets vast willen houden terwijl het gewoon steeds anders wordt. Dat gaat over onbevredigend zijn. Geen vrede in te vinden. Geen blijvend rust in te vinden. En tweede edele waarheid. Op zich is veranderlijkheid geen probleem. Alleen als je wilt proberen om iets vast te houden wat van nature steeds verandert, dan is er dus een probleem in dat vasthouden, gehechtheid. En dan de derde edele waarheid, het goede nieuws, dat er een mogelijkheid is om dat patroon van veranderlijkheid en het willen tegenhouden, het willen vasthouden, dat je dat kunt overstijgen, dat je dat kunt opheffen door opmerkzaam zijn. Door gewoon te zien hoe het gaat zonder je ermee te bemoeien. Dat je van dat gehechtheid ook vrij kunt worden. En hoe kun je die, hoe kun je vrij worden van dat blijven plakken, van dat steeds opnieuw proberen om iets te vast te houden of te begrijpen of te tegen te houden of je er tegen te verzetten? Hoe kun je dat doen? Door, en dan volgt het achtvoudige pad, en in dat achtvoudige pad gaat het over hele concrete dagelijkse dingen die je doet. Juist inzicht, juist begrip, dat is de eerste. De tweede gaat over juiste intentie, juist denken. De derde over juist spreken. De vierde over juist handelen. De vijfde over juist levensonderhoud. En dan nog de laatste drie, die gaan over het mediteren, juiste inzet, juiste opmerkzaamheid en juiste concentratie. Als je dit verhaal voor het eerst hoort, schrik dan niet van die rijtjes en probeer niet om alles te begrijpen en daarmee te proberen om dat weer na te kunnen vertellen. Laat het gewoon maar passeren en kijk maar welk woord misschien blijft hangen. Of welke zin misschien blijft hangen. Achtvoudig pad. Dat gaat meteen over denken, spreken, handelen, levensonderhoud. En dat zijn aspecten die heel, heel erg gewoon verweven zijn met je dagelijks leven, met hoe je doet. En als je nou aan het begin van het jaar nieuwe plannen maakt over keuzes die je wil maken, misschien in werk of waar je wil wonen of levensomstandigheden, gezin. Hoe kun je dat koppelen aan mediteren? Hoe kun je dat koppelen aan dat wat je in het mediteren ook oefent? Vaak zoeken we naar iets wat beter moet worden. Naar iets wat ideaal zou moeten zijn. En de realiteit is vaak dat er zoveel impulsen tegelijk zijn. En zoveel elkaar versterkende of tegenwerkende ervaringen die allemaal door elkaar gaan. Dat het heel ingewikkeld is om daarin te blijven zien van ja, maar die kant wil ik op. Dat is wat ik kies. Zo krijg ik voor elkaar wat mijn intentie is. Ik las een artikel in de NRC van een organisatiedeskundige. Zij heet Margaret Wheatley. En zij had 20 jaar geleden een boek geschreven over de kwantumfysica, dus de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, chaostheorie, en hoe dat van invloed kan zijn op haar vak organisatiekunde. Dus hoe dat van invloed kan zijn op hoe je als mensen met elkaar samenwerkt binnen een organisatie. En zo kwam ze erachter dat het feit dat ze die prachtige ideeën en die koppeling van theorieën die ze zo mooi had beschreven in dat boek, absoluut niet leiden tot veranderingen in organisaties. Dat is wel het lastige, hè, van goede voornemens, van mooie plannen maken, dat het idee op zich meestal niet helpt, of nog niet genoeg is, om te zorgen dat het ook realiteit wordt, dat je het ook doet. En dat was dan ook haar conclusie naar aanleiding van dat boek. Een goed idee betekent niet dat mensen anders gaan doen. En zij trekt het nog een stapje groter door in dat artikel te noemen dat ze vindt dat er te veel nadruk in de maatschappij ligt op consumeren, op datgene wat je koopt, op datgene wat je zou moeten hebben. En dat dat ook automatisch versterkt hebzucht, eigen belang. En haar ervaring was dat je zo'n tendens wat je kunt zien in een maatschappij waar je misschien van zou willen dat het anders werd, of waarin je zelf voelt dat je daar keuzes in moet maken, waarin je ja toch ook misschien een ideaal voelt van ik wil niet zo, dat je dat niet kan veranderen binnen het systeem door nog harder te werken of nog beter te netwerken of nog meer te communiceren. Dat je niet binnen dat systeem daarin verandering kunt brengen, maar dat je dan een verandering kunt maken door opnieuw te beginnen. En in het artikel van Margaret Mead-Lee benadrukt ze dat je als mens kun je leven naar de waarde waar je achter staat. En dat je het werk kunt doen wat jij als het juiste ervaart. En dat het dan de kunst is om je niet te laten ontmoedigen door het idee dat je in je eentje natuurlijk helemaal niks kunt bolwerken tegen al die processen, tegen alles wat er in de zakenwereld gebeurt, tegen alles wat er in de financiële wereld gebeurt, tegen alles wat er op het gebied van het milieu gebeurt. En toch benadrukte ze van toon je beste eigenschappen als mens. Wees ruimhartig. Gebruik je intelligentie om keuzes te maken waar je achter staat die passen bij de waarden die je hebt. En leef met mededogen. En lever zo een bijdrage aan je gezin, je leefomgeving, de school waar je kinderen op zitten, je werk, je vrijwilligerswerk. En dat is een hele belangrijke zin, laat dat voldoende zijn. En daarmee benadrukt ze, realiseer je dat de kracht ligt in volhouden. Steeds opnieuw beginnen. Het steeds opnieuw toepassen. En zij noemde als voorbeeld, in iedere familie komen mensen voor die in moeilijke omstandigheden hebben geleefd. En die daar weer doorheen gekomen zijn door gewoon door te gaan, vol te houden, steeds opnieuw toe te passen. Misschien kun je voor jezelf je herinneren. Misschien zijn er in jouw familie ook ouders, ooms, tantes, grootouders, situaties, broers, zussen, situaties die je weet van mensen in moeilijke omstandigheden, die daar op een bepaalde manier doorheen gekomen zijn, juist omdat ze gewoon doorgingen, steeds opnieuw toepassen. De uitspraak van Margaret Wheatley: als ik de hoop om het grotere systeem te redden opgeef, komt er energie om te doen wat ik het beste kan. En daarmee houd ik mijn waarde in ere en breng ik mijn integriteit tot uiting, zonder uit te zijn op een bepaald resultaat. En ik vond het, toen ik dat las, zo typerend hoe daar de principes die bij mediteren gelden gewoon beschreven worden in zo'n voorbeeld van een organisatiedeskundige. Want ook als wij mediteren, gaat het niet om het bereiken van iets. Gaat het niet om het proberen om een zo interessant mogelijke meditatieervaring te hebben. Wellicht heb je het wel eens geprobeerd? En volgens mij heb je dan ook ervaring dat zich dat niet op die manier laat grijpen. Dat dat niet op die manier te bereiken valt. Maar dat het gaat over de oefening in steeds opnieuw opletten. Steeds opnieuw opmerkzaam zijn. Op dingen die interessant zijn. Op ervaringen die onbenullig zijn. Op ervaringen die je graag hebt. Op ervaringen die je helemaal niet graag hebt. Het enige wat werkt is steeds opnieuw toepassen. Volhouden. En in dat artikel noemt die Margaret Wheatley ook mindfulness. Dat ze ziet dat dat iets is waardoor je in contact komt met processen die groter zijn dan dat wat alleen gericht is op jouw eigen belang. Dat je door te mediteren ervaren kunt dat er wetmatigheden zijn, levensprocessen zijn die groter zijn en zo hun eigen gang gaan. Maar dat je daar wel deel van uitmaakt. Zodat je op die manier ook zicht kunt krijgen op de situatie waar je in doorzet en hoe dat werkbaar kan blijven. Dat rijtje van de 8 onderdelen van het achtvoudige pad vind ik altijd zo mooi, alsof een bloem open gaat. Alsof het ene onderdeeltje, het volgende onderdeeltje, ja, de voorwaarden schept. In je ervaring gaat het ook zo, dat er eerst een impuls is, een kennen, een herkennen van wat er aan de hand is. En dat er daarna een gedachte komt. En dat die gedachte zich kan omzetten in een woord. En dat woorden leiden tot iets doen, tot handelen. En dat handelen wat zich steeds herhaalt, zich kan vertalen in levensonderhoud. In hoe je in de maatschappij je bijdrage levert. Je kunt er werk onder verstaan, maar ook hoe je je verantwoordelijkheid neemt binnen je gezin waar je woont. En dat in het mediteren ook geldt, dat je daarin niet zozeer gericht bent op het directe effect of op dat wat je ziet als resultaat. En dat benoemen van het rijzen en dalen van je buik of het benoemen van gedachten. Of het benoemen van pijn in je knie. Is niet zozeer dat dat oplevert dat je daar iets groots en unieks of bijzonders in ervaart. Vaak is het een kwestie van gewoon steeds opnieuw doen. En niet dat daarmee dat rijzen en dalen zo bijzonder of zo... In zichzelf en is het een hele gewone ervaring. Het enige is, als je het steeds opnieuw toepast, dan groeit de kracht om uit het patroon van erop reageren te komen. Dus wat we oefenen in het mediteren om gewoon te blijven zitten en al die verschillende ervaringen langs te zien komen en ze allemaal in dezelfde mate aandacht te geven, dat voedt geestkracht die je ook kunt gebruiken om wat die Margaret Wheatley dan beschrijft als manier van leven, om steeds opnieuw te blijven bij wat is mijn intentie. Wat zijn mijn waarden? Wat is nou werkelijk belangrijk? Wat wil ik werkelijk leven? En dat je daarin dan ook niet zozeer afhankelijk bent van het resultaat of van reacties van anderen of van het zien dat dat de wereld verandert en dat ineens alles anders wordt. Maar dat het resultaat ligt in de intentie. In het steeds opnieuw kunnen beginnen. Andere beroemde wetenschapper, Karen Armstrong, schreef een boek over compassie en beschreef daarin de gulden regel. De gulden regel is: behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. En dat betekent dus dat jij daarmee begint. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dus jij begint met vriendelijk zijn. Jij begint met interesse tonen als de ander iets anders wil dan jij. Jij begint met mededogen als iemand het moeilijk heeft, dat je daar het lef bij opbrengt om daarbij aanwezig te zijn. Om dat aandacht te geven, om dat niet te negeren, om daar niet bij weg te lopen, maar erbij te blijven. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden, betekent dus ook dat je niet een soort ruilsysteem maakt, of dat je gaat afwachten tot de ander, totdat je krijgt wat je graag wil hebben, maar juist dat jij begint. En dat steeds opnieuw toepast. En dat geeft kracht. Niet zozeer kracht van ik zal eens even laten zien en ik zal het eens even inpeperen, strijd of verzet, maar krachtig zacht. En in die zin denk ik dat het heel bemoedigend is om je te realiseren dat zo'n doodsimpele oefening van werkelijk aandacht geven en interesse tonen voor de ervaring van het rijzen en dalen van je buik, of het voelen van het zitten, het aanwezig kunnen zijn bij gemoedstoestanden als onrust of angst of verdriet of verveling, dat het zo'n waardevolle oefening is, omdat die innerlijke houding maakt dat je zicht krijgt op hoe processen gaan, wat je wel kunt beïnvloeden, wat je niet kunt beïnvloeden. En dat het er werkelijk om gaat dat je daarin de keuze kunt maken om je eigen waarde te leven. Om eerlijk te zijn. En het bijzondere is ook dat je dan daarmee een vorm van tevredenheid ontwikkelt. Omdat de intentie om dat te doen waar je je echt bij betrokken voelt en het liefste leeft, dat dat een vorm van bevrediging geeft in zichzelf. Niet pas als het resultaat heeft of als andere mensen je er een compliment om maken, maar gewoon op het moment dat jij op dat moment zo leeft zoals jij voelt dat je wil leven. En onderschat niet wat een kracht daar al is. Wat een kracht je opbouwt in de ervaring van gewoon steeds opnieuw blijven kijken. Van gewoon volhouden om wakker te zijn. Van volharden in steeds opnieuw aandacht geven. Wens je dat je daarmee ook werkelijk kunt laten groeien en ontwikkelen en verwezenlijken wat je je voorneemt. Of waar je van weet dat je keuzes zijn van hoe je wil leven.